Hoofdstuk 14. Het advies van het duiveltje. De weg vanuit Fabrico leidde naar een hoge vulkaan. Ze waren bijna een dag aan het klimmen voordat ze bij de top waren en met elke stap die ze zetten werd het heter. Ik hoop dat deze vulkaan niet meer actief is, anders zitten we diep in de problemen, zei Ellen toen ze bij de top waren. We zitten al diep in de problemen, zei Nick. Hij was moe nadat hij zich zo vaak had getransformeerd in allerlei soorten dieren en draken. Nu was hij een berggeit. Hij was liever een vogel geweest, maar was te zwak om weer van vorm te veranderen. Hij was de eerste die de top bereikte en zag een pruttelende massa lava, niet ver bij hem vandaan. Instinctief zette hij onmiddellijk een stap achteruit. Jeetje, lava! Waarom moet het nou altijd lava zijn? Sommige spelletjes gaan alleen maar over lava. Nog even en we spelen een spel dat Lava's Gelukkige Avonturen Lavaland heet, kreunde Kyrin. Ja, en waarom is er een vuurduiveltje? Omdat dit een smoes is om een lava bij te halen, zei Nick. Ja, en hoe komen we nou bij dat vuurduiveltje? Up silent? Vroeg Sam sarcastisch. Maak je geen zorgen, we bedenken wel iets, zei Ellen opgewekt. Ik probeer te vliegen, zei Nick en veranderde in een zangvogel en fladderde onzeker naar beneden. Hij lijkt behoorlijk moe. Hij had niet naar beneden moeten gaan, zei Sam toen Nick's vleugels langzamer bewogen. Plotseling hield Nick's gefladder op en hij begon te vallen. Hij kan niet meer vliegen, schreeuwde Kyrin en wilde Nick achterna gaan. Maar Ray kon hem nog maar net op tijd tegenhouden. Kyrin, het is niet slim om in een actieve vulkaan te springen, verzuchtte ze. Sam, ga Nick helpen. Sam dook de vulkaan in. Ze probeerde bij Nick te komen, maar hij bleef wegglijden, bewusteloos. Daarom draaide ze zich midden in de lucht om en toen slaagde ze erin om met haar tanden een van zijn vleugels te pakken te krijgen. Sam fladderde zweetend naar boven, geholpen door de stijgende lucht boven de vulkaan. Daarna vloog ze opzij en verdween uit het zicht.
Waar is ze? Vroeg Marie.
Het lijkt wel alsof er een soort gang is. Laten we de toverformule van de veer van de Phoenix gebruiken om haar te volgen. Ellen haalde hem uit haar rugzak en ze gingen er allemaal omheen staan.
Schakels van ketting, riepen ze.
Kyrin's vleugels begonnen aan te groeien en hij zei, je zou denken dat die veer zo langzamerhand niet meer zou werken. We hebben hem al zo vaak gebruikt. We moeten een betere oplossing verzinnen.
Ik vraag me af of er hier zoiets als plastische chirurgie bestaat.
Echt niet, riepen Ellen en Marie tegelijk.
Al goed, ik maak maar een grapje, mompelde hij en vermeed hen aan te kijken.
Zodra ze de vulkaan invlogen, merkte ze dat de hitte onverdraaglijk was. Overal was hete stoom en het was moeilijk om iets te onderscheiden.
Was deze stoom er al toen we hier aankwamen? Vroeg Marie.
Nee, er moet iets zijn wat dit heeft veroorzaakt, zei Kyrin.
Het is een teken van Sam, ze spuwt water op de lava, schreeuwde Ellen en ging nog lager zweven.
Haar stem echode in de vulkaan. Opeens spoot er vanuit de diepte een straal water omhoog.
Volg de waterstraal naar beneden, we moeten haar vinden, riep Ellen en dook naar beneden.
De straal leidde hun een smalle tunnel in, de zijwand van de vulkaan in. Het leek alsof er ooit lava langs was gestroomd, maar alsof de stroom lava was tegengehouden doordat een deel van de tunnel was ingestort. Nu liepen er paden alle kanten op. Daar lag Sam, hijgend, en Nick lag naast haar, nog steeds als vogel. Hij was doornat doordat Sam steeds water over hem heen spoot en hij was bewusteloos. Hij voelde koud aan, ondanks de hitte in de vulkaan. Marie en Kyrin landden naast Sam en Nick en begonnen zich om hem te bekommeren, terwijl Ellen onzeker buiten bleef zweven. Ze keek naar hun en zag opeens iets achter hun bewegen. Ze landde op een smalle, uitspringende rand boven de tunnel, waardoor ze haar vleugels verloor. Toen trok ze haar jas aan en klom in de tunnel naar beneden. Ze had handschoenen aangetrokken om haar handen tegen de hitte van de rotsen te beschermen. Ze kroop onopgemerkt achter de groep langs en zag een klein wezentje. Het was helemaal van lava en keek naar het groepje van achter enkele rotsen op de plek waar de tunnel was ingestort. Ze liep naar een lager gelegen pad er vlakbij en trok haar jas uit voordat ze naast het wezentje ging staan.
Jij moet het vuurduiveltje zijn, zei ze.
Waar kom jij vandaan?
Piepte het en maakte een sprongetje van schrik.
We Wij zijn hier gekomen om je te vragen of jij weet hoe we het laatste level moeten bereiken.
Dus dat willen jullie, jullie mensen, jullie zijn gek. Het enige wat er zou gebeuren is dat jullie een game over krijgen, schreeuwde hij.
Ellen antwoordde niet, maar bleef staan. Ze tikte ongeduldig met de voet op de grond.
Maar als jullie dat per se willen, dan moet ik wel gehoorzamen. Haal je vrienden op en volg me naar mijn huis. Jullie draken zouden daar moeten kunnen uitrusten, zuchtte hij nog.
Kom mee allemaal, dit duiveltje gaat ons vertellen hoe we het laatste level moeten bereiken, schreeuwde Ellen.
Sam stond op, hield Marie overeind en Karen pakte Nick op.
Toen gingen ze het duiveltje achterna dat hun dieper de vulkaan in leidde.
Toen het spel werd gemaakt, begonnen er vreemde dingen te gebeuren. Het meest vreemde was een plotselinge verandering bij de schepper. Hij was altijd al behoorlijk verdrietig, maar dat was logisch omdat hij de enige mens was hier. Hij genoot van het gezelschap van de wezens die hij creëerde. Toen, heel plotseling, werd hij heel erg in zichzelf gekeerd en verstopte zich op Destro. Hij probeerde zich zo goed mogelijk te verbergen. En daar slaagde hij zo goed in dat het onmogelijk werd om het laatste level, zijn thuis, binnen te gaan. Maar volgens de spelregels moest het spel wel een uitweg hebben. Daarom moest hij objecten ontwerpen die al zijn veiligheidssystemen konden ontwijken. En deze verstopte hij door het hele spel heen en liet ze bewaken door allerlei figuren die in het spel meespeelden. Hij maakte zelfs één die de sterkste was van allemaal. Toch kun je hiermee niet op Destro komen. De enige manier om op Destro te komen is door bepaalde stappen te zetten en door iets te doen waardoor je vrijwel zeker een game over krijgt voordat je die objecten in je bezit krijgt. Dat één object is een geheim object, maar de anderen zijn bekend, vertelde het duiveltje tijdens de wandeling. Om de slangbewaker te passeren moet je een bepaald muziekinstrument gebruiken. Daarmee moet je de slang betoveren. In de hele vulkaan bevinden zich poorten naar dat gebied, dus we kunnen je wel helpen om daar te komen. Daarna heb je de sonische vleugels nodig om te slagen voor de supersonische snelheidtest. Ten slotte een stemveranderaar en een paar spiegellenzen. Die heb je nodig om de stem- en iriskennis voor de gek te houden.
Ze waren nu aangekomen bij de oever van een enorme lavarivier.
Hoe komen we hier overheen? Vroeg Karin. Voor mij is dat geen probleem. Ik ben gemaakt van lava. Ik zwem er gewoon doorheen.
Maar ik zou niet weten hoe er mensen eroverheen moet komen, zei het duiveltje schouderophalend.
We kunnen wel gaan vliegen met de vleugels van de Phoenix, opperde Marie. Dat zal niet gaan. Doordat het plafond zo laag is en de tunnel zo smal, is de hitte hier nog erger dan in de mond van de vulkaan. Je zou uitgeput zijn voordat je bij de overkant bent. En de kans dat je onderweg gewoon naar beneden valt, is te groot.
Marie keek om zich heen. Ellen liep naar de rand van de lavarivier. Buiten gehoorsafstand van de anderen was er iets wat haar riep.
Ellen, kom hier naartoe. We moeten met je praten.
Als Ellen niet zo duf was geweest, zou iets naar haar hebben geschreeuwd. Niet met vreemden praten. Maar ze was wel duf.
Schiet op.
Kom dichterbij. We moeten de amulet zien.
De stem had nu een dringende klank. De amulet hing om haar hals en gloeide nu helder oranje. Ellen boog zich naar voren in de richting van de lava.
Plotseling kwam er een hoofd uit de voorschijn, luid gillend en daarna een lichaam. Gele ogen en hoektanden schitterden in de warme gloed van de lava die van zijn geschubde rug druppelde. Het greep Ellen bij haar nek en probeerde haar onder te trekken. Ze gilde toen de handen ijskoud in haar huid brandden. Opeens werd ze gegrepen door een andere hand, die van een mens. Het onzichtbare zwaard van Marie, dat nu zelfs nog donkerder paars gloeide dan tijdens het gevecht met de Minotaurussen, zwiepte door de lucht. Toen zijn afgehakte hand in de lava viel, dook het wezen achteraan, zonder zelfs maar een rimpeling in de lava te veroorzaken. Ellen zuchtte van opluchting en wreef zich over haar nek. Maar toen ze besefte wat er gebeurde, begon ze weer te hijgen. Haar benen werden bedekt met een grijze vloeistof die hard opdroogde, waardoor ze aan de grond vastzat. Nog even en toen was Ellen niet meer dan een vreemd gevormde rots. Wat moeten we doen? Gilde Marie tegen het duiveltje. Haar zwaard had geen effect op de vloeistof. Het vuurduiveltje raakte in paniek en begon een soort toverformule te schreeuwen.
Hij legde een hand op de grond en riep: met de kracht van yin en yang, waarmee vuur en water samenkomen om deze lavagrotten te maken. Het huis van alle vuurduivels en het land eromheen. Het huis van alle anderen. Ik beveel dat alles wat deze plaats verstoort, verdwijnt. De grond om hen heen begon rood te gloeien en iedereen die erop stond, verdween. Toen ze hun ogen openden, stonden ze in iets wat een lege plaats zou zijn geweest als het niet bezaaid had gelegen met kapotte figuurtjes, ruwe onafgemaakte schetsen en allerlei andere rommel. Wat een rotzooi! Waar zijn we in vredesnaam? Vroeg Karin. Zijn stem echode overal om hem heen. Nog niet afgemaakt gedeelte van het spel. Geen toegang, zei Nick. Hoe weet je dat? Vroeg Karin. Nick hield een stukje printerpapier omhoog. Een oud stukje printerpapier. Dit gebied is al heel lang niet meer geüpdate, zei Sam en spoot een straal water naar een spinnenweb dat hij irriteerde. Hoe moeten we hier uitkomen? Vroeg Ellen. Tenzij je een duivelskunstje kent, is de enige weg naar buiten hier beneden langs, zei het duiveltje en opende een deur. Daar beneden vinden jullie het magische muziekinstrument en de wezens die hem beschermen. Denk je nu heus dat we onder water gaan? Hoe moeten we dan ademhalen? Riep Karin uit. Hij wist niet goed hoe hij in diep water moest duiken. Jouw visachtige vriendin beheerst het water. Zij kan je vast helpen, antwoordde het duiveltje. Sam staarde hem aan. Je hebt gelijk, zei Marie. Als we ons allemaal aan Sam vasthouden, dan kunnen we onder water ademhalen. Ik weet niet of ik dat wel kan. En ik weet wel zeker dat Nick er niet toe in staat is, zei Sam onzeker. Als je eenmaal beneden bent, kun je uitrusten. Ga nu alsjeblieft, riep het duiveltje ongeduldig. Ach, wat hebben we te verliezen, schreeuwde Karin en sprong naar beneden. Het valluik zat in het plafond van een kleine grot die uitkeek over een helderblauwe zee. Zelfs in de schaduw was het er bloedheet en in de talloze holtes in de grot lagen kleine hagedissen af te koelen. Nadat Karin had geroepen dat het er veilig was, liet de rest van de groep zich naar beneden vallen en keek om zich heen. Ze zagen een enorme zon, groter dan de zon van de aarde. Dat lijkt Tropica wel, de tropische planeet, zei Karin. Hoe weet jij dat? Ben je daar wel eens geweest? Vroeg Ellen. Nee, nog nooit. Karin realiseerde zich opeens wat hij had gezegd. Het was verwarrend. Hij kende deze plaats, maar had geen enkele herinnering aan. En was hij zelfs nog nooit geweest? Kom, we kunnen maar beter gaan liggen, zei Marie. Sam ging tevreden liggen en Marie en Ellen ook. Karin maakte in een hoekje eerst een bedje voor Nick klaar en ging toen zelf ook liggen. Het vogeltje was nog steeds bewusteloos, maar herstelde nu langzaam. Tegen de tijd dat Karin in zijn slaapzak lag, was iedereen al in diepe slaap.